Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 17, daarvan het eerste en zesde vers. Het behaag u, Heere, naar mijn gebed, geschrei en goede zaak te horen. Ik vermoei met geen bedrog uw oren. En wat er volgt uit Psalm 17, de versen 1 en 6. Anders ten diepste dan om de eer van God en om het behoud van zondaren. En dat is het rijke wonder van het evangelie. Het evangelie dat ons spreekt van de Heere Jezus Christus. Dat deze twee zaken samen mogen vallen. De Heere God en de zaliging van de zondaar, o dat geheim wordt verklaard in die heerlijke naam van Jezus Christus. En zo zien wij dat Petrus en Johannes die naam mochten prediken. Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. Ja, een bedelaar, een kreupele, hij mocht het ontvangen. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Hier zien wij samengevat
Want de prediking moet zijn het getuigenis in zending en evangelisatie voor Jood en heiden. Zo mogen Petrus en Johannes die naam van Jezus Christus als de enige naam onder de hemel verkondigen. En zo wordt ook het bewijs geleverd, omdat de Heere erin meewerkt, dat die prediking vrucht mag dragen. Die kreupele stond op en wandelde. O heerlijke opwekkingskracht van de gezegende naam van die zaligmaker der zondaren. We lezen in de geschiedenis ook duidelijk in welke weg deze man tot ruimte, tot verlossing kwam. Petrus en Johannes gingen op naar de tempel. Zij waren vervuld met de Heilige Geest. Zij waren gezanten van Christus wegen. En hun gaan naar de tempel, zo kort na Pinksteren, dat is het begin van de gang van het evangelie van vrije genade door heel de wereld tot zaliging van zondaren. En wat zien we dan? Dat de Heere middelijk werkt. En wat is dat belangrijk ook voor het zendingswerk? God werkt middelijk door zijn woord. Het woord dat wordt toegepast door de Heilige Geest. En daarin blinkt de soevereiniteit van God. Daarin schittert de vrijmacht van het welbehagen Gods. Want Petrus en Johannes gingen niet bewust naar de tempel om daar een zieke man beter te maken. Zij gingen op het uur van het gebed om de dag met het gebed af te sluiten. Maar ziet dan Gods wijze wegen. De Heere brengt ze samen. Die kreupele man die hem een uitverkoren vat was. En die dienstknechten Gods, die door de Heere gezonden worden. Maar het is Gods werk. De Heere brengt wegen en middelen samen. En zo moet het ook in het zendingswerk, in het uitdragen van die ene naam. Want dan is het vanaf het begin het eenzijdig werk des Heren. Ze komen bij de tempel. En nu was dat bedehuis des Heren verworden tot een bedolhuis van ellendigen. Daar lagen allemaal ongelukkige, gebrekkige en gehandicapte mensen. En ze vroegen de voorbijgangers om een aalmoes. Mensen met allerlei ziektes, blinden en kreupelen. En daar gingen de feestgangers aan voorbij. De feesthoudende menigte die naar de tempel ging. Naar die plaats om God te dienen. En zo lag ook aan de schone poort deze kreupele man. En hij kon niet anders dan bedelen om een aalmoes. Is deze man niet een toonbeeld van de ellende? Dat is nu de ellende van de wereld. En deze kreupele man die daar bedelend bij die poort ligt, laat ook zien het diepe verval. Het verval van het verbondsvolk. God had immers in zijn wet bepaald dat er geen bedelaar mocht zijn in Israël. Maar ze mochten daar blijven liggen op het tempelplein bij hopen. En dat laat ons zien hoe door Israël het verbond werd veracht. hoe de wetten Gods werden overtreden, de ware barmhartigheid was zoek. Is het niet een wonder dat God zijn knechten nog stuurt in zulke donkere wereld, vol ellende? Ja, dat God zijn knechten nog zendt, ook onder een volk dat diep gevallen is. Dat moet het wonder worden van het horen van het evangelie. Of luistert u naar het evangelie altijd als een net kerkmens? God daalt af tot een verloren volk, diep in schuld, het verbond veracht, zijn wet overtreden. Kijk, als wij door ontdekkende genade zo eens onze plaats in de kerk mogen innemen. Wat een wonder wordt het dan, dat God zijn boodschap nog laat horen. Dat hij nog met het woord van het evangelie ook tot ons wil komen. En daar ligt ook de roeping voor zending en evangelisatie. In zulke donkere wereld, tot gevallen Adams kinderen, wil de Heere nog komen met de boodschap van genade. Zijn ook wij niet zulke ellendig zondaar, net als die kreupele man die van zijn moeders lijf af aan niet kon lopen. Ook wij liggen in zonden ontvangen en geboren, liggen in deze wereld in nood, onder de vloek aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen. O, die kreupele man moest gedragen worden. Dagelijks hebben ze hem daar neergezet bij de schone poort van de tempel. En daar lag die man te bedelen als een kreupele onder de kreupelen. Ja, wat dacht u? Die mensen die wel konden lopen en die wel de tempel ingingen, die waren ook kreupel. Die gingen mank aan de liefde Gods, want ze lieten die bedelaar, die kreupelen in zijn ellende liggen, elke dag opnieuw. O, ze deden trouw hun plicht, ze gingen naar de tempel om de dienst des Heren waar te nemen. En misschien hebben ze die bedelaar wel eens een aalmoes, een geldstuk toegeworpen. Maar geen ware naastenliefde, geen ontferming, geen blijk van barmhartigheid. Niemand die zich bekommerde om het recht van God. Die bedelaar moest er niet zijn. Niemand die nou zo met de naam des Heren, met liefde tot die naam vervuld was, om die kreupele bedelaar in waarheid te helpen. Is daarmee ook onze schuld aangegeven? Lopen wij ook aan de ellendigen voorbij, want ze liggen toch ook aan de kant van onze wegen, de stumpers, de verslaafden, de mensen die God niet kennen. Ach, u gaat keurig naar de kerk en u geeft geld voor de zending, maar heb u nog nooit een woord tot het behoud van uw buurman gesproken? Ach, bent u dan niet even kreupel? Gaat u dan niet mank aan het bewijzen van barmhartigheid? En hoe komt dat? Omdat u nog niet een echte bedelaar geworden bent. Omdat u persoonlijk nog niet dat wonder van de barmhartigheid Gods kent. Is die naam voor ons nog een verborgenheid? Als die naam voor ons betekenis kreeg door Gods genade, dan moeten er toch tijden zijn in het leven dat we van die naam niet kunnen zwijgen. Dat uit liefde tot die heerlijke naam getuigd mag worden van het wonder van de barmhartigheid Gods overvloeiende voor de grootste der zondaren, of gaat u langs de kreupelen, ach, dan stinkt het geld dat u vandaag in de collecte hebt gedaan. Die kreupele bedelaar, dicht bij de tempel, maar hij stond er buiten. Nooit kon hij beleven. Onze voeten staan binnen uw poorten, o Jeruzalem. Buiten de tempel, denkt u eens in, zo dichtbij. Dicht bij het huis des gebeds. En zo ver van de hoorder der gebeden. Zijn er zulken die er buiten staan. Misschien dicht bij het woord, die toch moeten zeggen, ik mis het. Ik sta er buiten dat heil. Ik ken niet die hoorder der gebeden. O, mag u dan nog bedelend om Gods genade opzien tot de Heere. Ja, want dat gebeurt ook met deze man. Petrus en Johannes blijven staan als ze langs hem komen, wonderlijk. De Heere leidt het. En Petrus zegt, zie op ons. Ja, dat moest hij zeggen. Want het was onbeleefd om je meerdere zomaar aan te kijken. Maar nu zegt Petrus, zie op ons. Dat is wat een kreupele bedelaar die links blijft liggen, door de meesten veracht, die mag nu zien. Naar apostelen, dienstknechten des Heren, zie op ons. En dat is nodig, want zo komt er oogcontact. En het oog weerspiegelt wat er leeft in de ziel. Zo werd God heen naar die zaligmakende kennis. Zo werd God heen naar het openbaren van die heerlijke naam. Van die zaligmaker Jezus Christus. Het moet naar dat persoonlijk contact toe. Zie op ons. Durft u niet de ogen op te slaan. Zal God naar zulke zondaar omzien. Zal die naam ook gelden voor mij. O, wat groot als de Heere dan nodig. Met het aanbod, met de lokstem, zie op ons. Ach, hoe hopeloos het dan ook lijkt, hoe zondig en gans verloren, vanwege uw hemelhoge schuld. Zie op ons, dan is het bij God vandaan, nooit hopeloos. En wat een bijzonder moment, als je dan zo gevangen wordt genomen. Door het woord van God. Want er staat dat die kreupele bedelaar op hen aanhield. Hij keek naar hen. Maar het gaat dieper. Ook zijn geest richtte zich op hen. En zo moet nou het hart van de hoorders van het woord gericht worden op de Heer. Op zijn werk. Jongens en meisjes. Waar zie je op? Waar kijk je naar? Waar gaat je hart naar uit? Van natuur is ons hart gericht op de wereld en de begeerlijkheden van de wereld. Maar de Heere zegt, zie op mij, zie op mijn knechten, hoor naar mijn woord. O, dat het hart van oud en jong op hem gericht mag zijn. Kijk, dan wordt er verwachting geboren, die kreupele verwachting. Dat hij iets ontvangen zou, maar wat een teleurstelling. Zilver en goud heb ik niet. Dan wordt het afgesneden. Zilver en goud, dat is het beste wat de wereld heeft. Dat is het belangrijkste wat de wereld zoekt. Maar Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet. Daar staat de kerk in haar armoede. Daar staan de dienaars van het evangelie met lege handen. arm naar wereldse maatstaf. En dat is nodig in dienst van de Heere staan, die naam uitdraagt. O, dan moeten we afzien van eer en roem, van rijkdom en aanzien. Zilver en goud heb ik niet. Aardse schatten moeten we leren verachten. Dat wordt op de school der genade geleerd. En deze armoede bij Petrus en Johannes is het gevolg van hun levenskeus. Alle dingen schade en druk achten om de uitnemendheid van de kennis van zijn naam. En waar dit ontbreekt, deze genade, die zilver en goud het beste van de wereld afneemt. Ja, waar dat ontbreekt, daar zijn we niet geschikt om in het Koninkrijk Gods te dienen. De Heere Jezus heeft zijn dienstknechten uitgezonden zonder geld en zonder buidel. Zilver en goud heb ik niet. Ja, die bedelaar die vroeg een aalmoes, maar hij kreeg niet wat hij begeerde. Verstaat u dat? Dat werk van de Heere, dat hij ons onthoudt. Wat wij moeten missen, aards geluk, aardse rijkdom, zilver en goud. We moeten het kwijt, jongens en meisjes, als die man nu zilver of goud had gekregen, ach, dan hoefde hij niet meer te bedelen. Maar de oorzaak van het bedelen, zijn kreupel zijn, dat was daarmee niet weggenomen. Dan was hij niet echt geholpen, niet in waarheid gered. En dat is een les, noodzakelijk voor een ieder. We moeten tot de oorzaak, en zilver en goud kunnen daarbij niet helpen. En daarom neemt de Heer de zijnen alles af wat ze moeten missen. Want dat staat, de naam van Christus, zijn genade in de weg. Waarom zijn er zo weinig bedelaars? Waar is het arme volk dat bedelt aan de troon der genade? Is het niet omdat zilver en goud ertussen zitten? Omdat de eigen gerechtigheid ertussen zit? Of we moeten arm gemaakt worden? Armmakende genade. Dat is de weg die de Heere baant om plaats te maken voor die naam van Jezus Christus, de enige naam. Maar dan moet al het andere wegvallen tegenover die naam. Dat is het afnemende werk. In die weg leidt de Heere toe naar die ene naam, om die ten volle te kennen. En daarom moeten we dat ook kwijt, om een oprecht getuige te kunnen zijn van zijn naam alleen. En wat is het erg dat men tegenwoordig, ook bij evangelisatie en zendingswerk, dan gebruikt men zilver en goud om het wat aantrekkelijk te maken voor de mensen. Ach jongens en meisjes, daar houden jullie toch niet van. Allerlei dingen in de kerkdienst, bij de prediking van het evangelie, zilver en goud om het wat aantrekkelijk te maken. Maar dat we het mogen zien, het gaat alleen om die naam. En dat die naam gepredikt mag worden voluit, dan moet al het andere worden afgenomen. Arm in zichzelf, maar om de hemelse schat deelachtig te worden. Wat ik heb, dat geef ik u. De naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. O, is dat niet veel rijker? Ziet u hoe het toegaat in het Koninkrijk Gods? Hoe de Heere aan de zondaar die naam wil openbaren en ontdekken. Uit verlies krijgen ze winst. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. De naam van de zaligmaker. Zo worden rijken weggezonden, maar armen met goederen vervuld. O, die man kreeg meer dan hij verwachtte. Ja, hij kreeg heel wat anders dan hij had verwacht. En hij kreeg iets wat hij niet had verdiend. Hier geschiet een wonder. God bewijst barmhartigheid aan deze zondaar. In de naam van Jezus Christus. In de naam van de zaligmaker. Die door God gezalfd is. En hij wordt ook genoemd de Nazarener. Ook dat hoort bij zijn naam. En dat wijst op zijn diepe vernedering. Op zijn liefdevolle gehoorzaamheid. Wat hij als borg volbracht heeft. In dat priesterlijk lijden en sterven. Verzoening aanbrengt. Met het dierbare offer van zijn eigen lichaam en zijn bloed. En in die weg heeft Christus geboet voor kreupelen. Heeft hij de straf gedragen en het recht van God verheerlijkt. En daarom gaat er zoveel zegen uit van zijn naam. Dat in zijn naam zondaars kunnen worden opgericht. Dat in zijn naam ellendigen kunnen worden verlost. Dat in zijn naam arme bedelaars met het heil der genade worden vervuld. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Dat is toch onmogelijk? Dat is toch bespottelijk in de ogen van de wereld. Dat is voor de redeneer godsdienst aanstotelijk. Hoe kun je nou zeggen, sta op en wandel tegen die kreupele bedelaar. Maar weet u, voor het geloof, het bedelaarsgeloof is daar de kracht van de naam van Jezus Christus. Sta op en wandel in zijn naam, dat is op koninklijk bevel, zijn naam, dat is op goddelijk gezag, zijn naam, de zaligmaker van zondaren, hemelse volmacht, sta op en wandel. Mag u het zo verstaan, de prediking van die naam. Met bevel van geloof en bekering. Dit is de prediking. Voor zending en evangelisatie. Voor Jood en Heiden. In deze donkere wereld vol zonde. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Met bevel van geloof en bekering. Petrus en Johannes. Ze hadden het ontvangen. En door Gods leiding in Jezus' naam mochten ze doorgeven. Sta op en wandel. Mag u zelf die vrucht kennen. Die man rees op zijn voeten. Letterlijk staat er, hij kwam op zijn basis te staan. Kijk, daar gaat het om. Dat je grond onder de voeten hebt. Dat er een grond gelegd wordt in ons leven. Een fundament voor de eeuwige verlossing. Opgericht door de Heere zelf. De naam van Jezus Christus. Mag die grond er zijn. Opgericht. Fundament van de zoen- en kruisverdiensten. Dat u zo die naam mag kennen. Opstaan, in een nieuw godzalig leven wandelen. O, dan mag u het geheim kennen. Al het zilver en het goud van de wereld. Mijn beste eigen werken. Ze kunnen niet één zonde bedekken. Maar wie in die naam leerde opstaan, werd opgericht. Die mag het kennen. Het dierbaar bloed van het lam, niet door zilver en goud. O, dan willen ze alleen maar armer worden naar de wereld, om meer van die naam te kennen, om uit die naam bediend te worden. Mag er deze vrucht zijn, God werken deze vrucht, ook op de zendingsvelden. Die kreupele bedelaar, waar bleef hij nou, jongens en meisjes? Hij ging huppelen van zielenvreugd en hij ging met hen de tempel in. God lovende, God alleen krijgt de eer. Hij heeft zijn weldadigheid groot gemaakt. O, de Heere geve, dat zo de naam van Jezus Christus de Nazarener verkondigd mag worden. En dat het rijke vrucht mag dragen. Opdat uit alle delen van de wereld ze zullen komen opgericht, opgezocht, getrokken. De vrijgekochten des Heren door de dure prijs van Jezus bloed. O, ze zullen wederkeren tot Sion. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen om dan te aanbidden. De eer en heerlijkheid des Heren. Amen. Zingen we daarvan uit Psalm 31, daarvan het 5e en 15e vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulp willen bieden. En wat er volgt uit Psalm 31, de versen 5 en 15. En daarna zal dominee Slagboom voor ons spreken.
Bezoekers van deze zendingsdag, jongens en meisjes, graag zou ik u en jullie vanmiddag mee willen nemen naar het zendingsveld. Want u hebt mij gevraagd, uitgenodigd voor deze dag, voor deze middag. Ik weet dat we al verschillende jaren op het zendingsveld dienen. En dat zou ik eigenlijk het liefste doen. U meenemen naar het werk van de Heere daar. Maar dat is verre. Daar waar wij wonen en werken. En waar onze kinderen naar school gaan, jongens en meisjes. Daar moet je wel 10,5 uur voor met vliegtuig. Daar moet je nog 1 uur met de auto rijden ook. Mijn dochtertje Nienke van 8 jaar, die zit daarachter. Die woont ook daar. Ze gaat op school daar met meer dan 50 kinderen in de klas. Ik zou eigenlijk willen dat ik je mee kon nemen, jongens en meisjes, om iets daarvan te laten zien. En ook van het werk op de post, de zondag, als we daar naartoe gaan. Ach, het is allemaal niet zo netjes als hier. Er ligt ook vaak geen Bijbel klaar. Het is ook niet altijd schoon. Maar met het woord van de Heere mogen daar het zendingswerk doen. Ik wou dat ik het vanmiddag allemaal kon laten zien. Maar dat kan ik niet. Maar wat ik wel kan vanmiddag is, met u vanuit het woord van de Heere naar het zendingswerk. En dat wil ik met u doen aan de hand van Lucas 15, vers 8 tot 10. Lucas 15, vers 8 tot 10. En daar lezen we een heel bekende gelijkenis van de Heer Jezus. En op elke zendingspost spreek ik wel een keer daarop, over die gelijkenis. Die we lezen in Lucas 15, vers 8 tot 10. Ik sprak er vorig jaar op een catechisatie met onze jongeren over. Ik wil hem nu samen met u lezen. Daar zegt de Heer Jezus, of wat vrouw, hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt zij niet een kaars, een licht staat er eigenlijk, en keert ze niet het huis met bezemen, en zoekt ze niet naarstiglijk, totdat zij die, dat is die penning, vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik lieden, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Met die tekst zou ik graag vanmiddag met u en jullie naar het zendingswerk willen gaan. En dan denk ik dat die tekst spreekt over God zoekt naar verloren mensen. Dan geeft de tekst aanleiding tot 2 gedachten. God zoekt met het hart. En in de tweede plaats, God zoekt met alle middelen. God zoekt met het hart. En God zoekt met alle middelen. Geliefde jongens en meisjes, onze tekst spreekt over een vrouw. Dat was een heel aansprekend beeld. We mogen dat hier Jezus, we mogen denken dat hier Jezus geregeld schare mensen om zich zag. En dan sprak hier Jezus vaak heel eenvoudig, zodat iedereen kon begrijpen. Zijn voorbeelden waren heel duidelijk. Hij zegt eerst wat mens om, die 100 schapen heeft. Nou, daar konden ze zich goed indenken, zoiets. Maar toen sprak hij er vervolgens op. Wat vrouw onder u, die 10 penningen heeft en er 1 van verliest. Dat konden de mensen zich ook goed voorstellen. Want 10 penningen, dat was het loon wat je kreeg als je 10 dagen gewerkt had. Het Matthäus evangelie, daar spreekt hier Jezus ook een gelijkenis waar dat woord penning, zilverstuk, drachme, waar dat woord in voorkomt, en dan zegt hier Jezus, en hier was het eens geworden over het loon van een dienstknecht, 1 penning per dag. Dus een penning was een dagloon. Dus het gaat in onze tekst over een vrouw die 10 dagen gewerkt heeft. Zoals bij ons bij de zwarte mensen, de vrouwen ook nog wel gaan werken. Soms ook op het land. Dan krijgen ze ook een loon voor een dag. En als je nou 10 dagen gewerkt hebt voor je gezin en je kinderen, en je komt thuis, dan ben je blij daar. Over zo'n vrouw gaat het. Maar wat gebeurt er nou? Die vrouw die heeft het geld ergens weggestopt. En nou wil ze iets gaan kopen. En ik zie dat bij ons ook wel. Als de mensen dit loontje krijgen, dan tellen ze het nog wel eens na. Want ze zijn er blij mee. En nou telt ze die 10 na. En dan telt ze van 1 tot 8. En dan 9. Dan schrikt ze. Want waar is die 10 nu na? Ze heeft op 10 dagen gewerkt. En ze kan dan toch 10 dagen het loon verwachten. Dat had zo gehad. Maar nou is ze er één kwijt. Ja. Daar kunnen de mensen bij ons zich ook goed in denken wat dat is. Ik heb geprobeerd om het in te denken in uw verhaal. Stel je nou eens voor. Je hebt over de bank het een en ander gehad en je gaat hem gaan ophalen. En je komt thuis en je mist 100 gulden. Nou, dat is aan de pas. Dat is denk ik zo ongeveer het dagloon van de mensen die tegenwoordig. Bij ons trouwens niet. Er zijn bij ons nog vrouwen die voor 1 gulden per dag naar het land gaan. Nog altijd. Waarom het is ook moeilijk voor u om u dat niet te denken. Maar ik was vanmiddag even bij mijn ouders in Muntsteen. Onze Nienke die daarachter zit, die kreeg van de moeder slechts 2 gulden. En ze komt naar de auto lopen en ze zegt, pa, ik heb van oma 2 gulden gekregen. Zo'n kind kan nog blij zijn om koeken van te kopen. Nou moet je toch eens indenken, dat zo'n kind die 2 gulden verliest. Want ze heeft haar hart erop gezet, dat ze daar iets mee doen kan. En zo is met deze vrouw. En dan is een vrouw anders dan een man, eerlijk. Een vrouw iets verloren heeft en ze gaat op zoek, dan kan je beter opzij gaan. En als je dan nog vraagt, wat doe je nou? Nee man, je ziet het toch, ik zoek iets. En als het iets waardevols is, dan zet ze in dat zoeken de hart op. Dan blijft ze net zo lang zoeken, tot ze het heeft. En ze heeft geen rust, tot ze dat ene wat ze verloren is gevonden heeft. Dat doet ze met haar hart. Zo'n arme vrouw, wat die doet, wil die onze aandacht vragen. Vrouw die de hart erop zet. Om die ene penning terug te vinden, want daar was een dag voor gewerkt. Gemeente, jongens en meisjes. Nou wil de Heer zeggen, zo is de Heer dan ook. Zo is de Heer dan ook. De Heer zet zijn hart erop, om maar niet een penning. Maar staat er in onze tekst een zondaar te zoeken. En dan mag de penning met een zondaar vergeleken worden. Die penning die zoveel waard was voor die arme vrouw. Wel zoveel is een zondaar voor de Heer waard. Dat wordt wel duidelijk uit de Bijbel. Want de Heer is Adam als zondaar kwijtgeraakt. Wie was Adam, jongens en meisjes? Hij was het pronkjuweel. Hij was de kroon op Gods schepping. God had 6 dagen gewerkt. En tenslotte, als kroon, schiep hij Adam. En later Eva. En toen daar in de tuin van Eden, daar is dat gebeurd. Daar is de Heere Adam kwijtgeraakt. Daar is Adam verloren. Als jij een gulden kwijt bent en je vindt hem en je kijkt hem eens goed, dan moet je er eens heel goed naar kijken. Daar staat op die gulden de afbeeldenis, de oude gulden allemaal, van de koning. En geliefde, als de Heer een zondaar kwijt is, dan draagt die zondaar ook altijd nog iets met zich mee. Wat van zijn koning, wat van God getuigt. Hij is een beelddrager. God ziet in zo'n gevallen zondaar, ziet hij iets van zichzelf terug. En daarom zet de Heer er ook het hart op, om een zondaar te zoeken. Geliefde, die vrouw, die wordt ijver. Die komt in beweging. En zo is de Heer, omdat hij bewogen wordt. Is de Heer in beweging gekomen. Want toen de Heer Adam kwijt was, toen is de Heer Adam gaan zoeken waar hij was. Je weet het wel. Verstopt achter die boom, achter die blaad. Daar is de Heer Adam terug gaan zoeken. En daar heeft de Heer zijn hart op gezet. En heeft de Heer geroepen, mens, waar ben jij? Waar ben je toch? Hij riep nog naar. En zo zet de Heer nog het hart op. In een gevallen wereld. Daar zoekt hij zijn gevallen schepsel. Want die mensen in Afrika zijn ook schepsels van de Heer. Net zo goed als jullie. Jongens en meisjes. Jullie hebben mooie kleren aan vandaag. Dat is ook goed. Dat je netjes aankleedt voor de zending staat. En thuis in jullie kamers, daar staat zoveel. Ach, onze kinderen die hebben dat allemaal niet. Wij hebben ook niet zulke mooie kerken. Maar het beliefde hier om ook in Afrika te zoeken. Omdat de Heer er zelf achter staat. Want wie spreekt deze gelijkenis uit? Hij die zei, want ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren was. Ja. Nou strekt de Heer zijn handen uit. Zijn linker en zijn rechterhand. En tussen zijn linker en zijn rechterhand. Daar is zijn hart. En daarom die handen van die Heer die worden door zijn hart gestuurd. Op zoek ook daar naar Afrika. Naar gevallen mensen. Daar zet de Heer zijn hart. En dan zien we de tweede plaats. Dat de Heer ook wil zoeken met alle middelen. Want als de Heer die vrouw voor de aandacht van de mensen brengt. En ze het zich in kunnen denken hoe zo'n vrouw is. Kun je ook indenken hoe zo'n vrouw is. Die 10 dagen gewerkt heeft. En er 1 dag lang kwijt. De Heer die zegt, alsof het vanzelf spreekt, dat kun je indenken. Dat lezen we in vers 8. Zo'n vrouw, zegt de Heer, als ze nou die 1 penning kwijt is. Zal ze dan niet een kaas ontsteken? Ja, natuurlijk zal ze dat doen. Een Oosters huis is anders dan ons huis. Onze huizen zijn licht aan alle kanten dragen. Als het een beetje donker wordt, dan doe je het knopje. Dan maakt het nog licht. Maar de Oosterse huizen zijn donker. Vaak ook nog open. Daar ligt stof. En tot overdag. Als je iets kwijt bent in zo'n huis. Dat vind je niet zomaar. En daarom steekt ze een licht aan. Een olielichtje waarschijnlijk. Vond de mensen in het veld. In Kwandebellen doen dat ook nog. Ik zie hier jongelui zitten die bij zulke mensen geslapen hebben vorig jaar. Die hebben dat ook gezien, dat als het donker wordt, dan zoeken de mensen de olielichtjes op de kaars. En ze steken ze aan. Daar in zo'n donker huis. Daar zal zo'n vrouw als eerste licht maken. Geliefde, dat is wat hij hier ook het eerste doet. Als hij op zoek gaat naar zijn gevallen beelddraag. Dan wil hij een licht ontsteken. Dan wil hij zijn woord laten openen. Dat is het middel. Dan de Boyte sprak erover. Dat de Heer middelen gebruikt. Dat is het eerste middel nog altijd. Dat hij zijn woord ontsteekt. Daarom ook. Gaan zendelingen uit met zijn woord. Als ik op reis ga, heb ik zo'n klein koffertje bij me op mijn tas. En in die tas zitten vaak 3 bijbels. 1 voor de mensen die de Bijbel spreken. 1 voor de Sotho sprekers. En 1 in het Afrikaans. 3 bijbels. Opdat ik daar een licht zal mogen ontsteken. Tussen die gevallen beelddragers. Opdat de Heer op zoek kan gaan. Naar zulke mensen. Matthew Henry zegt er. Dat de Heer zijn licht niet ontsteekt, opdat hij de zondaar zou zien, want die weet hij al lang waar ze zit. Maar opdat de zondaar hem zou zien, dat licht wat van zijn woord uitstraalt. Daarom moeten wij het woord van de Heer heel helder laten schijnen. Daarom moet ik ook erg mijn best doen, als ik naar zo'n post toe ga. Daar zijn de posten bij, daar is het erg donker. Net zoals in dat huis van die vrouw. Dat is geen kerkje. Dat zijn ook geen mensen die opgegroeid zijn bij de Bijbel helemaal. Dat zijn heidenen. Mensen die van de Heere nog haast niets gehoord hebben. En dan moet ik erg mijn best doen om een eenvoudige stof te zoeken. Ik begin meestal maar met de schep. dat God de mens naar zijn beeld schapen. Het begin met de schepping, ik wijs naar de lucht, hij schiet de hemel en de aarde. Dan ontstaat er toch belangstelling. Dan kan ik zo een paar dingen zeggen van de Heer. Dan kan de Heer op zoek gaan naar zijn beelddrager. Dan zeg ik, die God heeft jou ook geschapen. Die God die zoekt jou ook. Hij heeft jou ook naar zijn evenbeeld gemaakt. Maar dan ben je gevallen. Soms tijdens de catechisaties, dan pak ik een paspoort, daar zit een foto van. Dan zeg ik, wie zijn foto is dat nou? Dan zeggen ze, dat is van u dan. Ik zeg, hoe weet je dat? Ja, u lijkt erop. Ik zeg, ja, dat is mijn beeld. Maar zo heeft de Heer jullie nou ook gemaakt. Hij heeft je naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen. Maar dan zeg ik, weet je wat nou het erg is? Als er een vlek op die foto staat, kan je het dan nog zien van wie die is? Nee, niet meer zo goed. Ik zeg, en dat is nou wat met ons gebeurd is. We zijn gevallen beelddragers. We zijn de Heer kwijtgeraakt. Nee, onze tekst zegt anders. De Heer is ons kwijtgeraakt. En dat is nou het grootste woord. Daarom dat ik ook graag dat doe. Hoewel ik het soms moeilijk vind, voor heus. Om op zo'n post te komen waar ze er nog niks van weten. En waar ze vaak op te laat komen. Maar als ik dat woord open en de Heer help. Dan doe ik het toch heel graag. En dan gebruik ik zoals de Heer bevolen heeft. Alle middelen. Dat is zijn woord. Zijn woord moeten doen. Ik moet het helder proberen te verklaren. Maar meer kan ik ook niet doen. En zo ga ik ook naar de catechisaties iedere week. 3 groepen zijn er waar ik altijd kom. En andere waar ik geregeld kom. En als ik daar kom, dan open het catechismusboekje. Dan lees ik altijd een gedeelte uit het woord van God bij. En ik weet nog dat ik dit gedeelte vorig jaar in mei las. Van die verloren penning met een groep van zo'n 10 catechisanten. En toen was er een meisje bij. Die luisterde zo goed, zeker Veronica, zo heet ze nog, Veronica. En Veronica die vroeg na afloop. Of ik met haar wilde bidden. En dat was voor mij een wonder. Dat ik met Veronica heb mogen bidden. En dat we de Heere samen gezocht hebben. Ja, nou denk ik aan dat andere meisje. Na afloop van een bijeenkomst. Ik wou dat hier ook gebeuren. Die zei dominee. Die wilde ook met me bidden. Ik zei, maar wat zullen we dan aan de Heere vragen? Ze zegt, er is 1 vraag dan. Ze zegt, als ik nou sterf, waar ga ik dan naartoe? Ach, ik wou dat we het allemaal vroegen aan de Heer. Dat we met die vraag bezig waren. Want dan is de Heer op zoek naar zijn gevallen schepsel. En dan steekt hij een licht aan. En dan gebruikt hij ook bezem. En dan staat er in onze tekst, het licht wordt ontstoken. En zo'n vrouw, natuurlijk, die zal ook een bezem pakken. Deze meesten vaak zelf gemaakt. En dan gaan ze op zoek. Als het licht nog een keer schijnt, dat duurt even voor ze genoeg kan zien hoor. En dan gaat ze met de bezem in alle hoeken zoeken. En de huizen zijn stoffig bij ons. Het is geen pretje om bij ons in huis te stoppen. Misschien zijn hier jongere meisjes die voor de moeder wel eens de kamer stoffen. Misschien gebeurt dat nog. Nou, bij ons hebben ze geen stofzuigers, dan moeten ze het met een bezem. En de kinderen die doen het erf nog met het bezem. Dan komt er wat stof. Wel geliefd is ook. Ja, in het stof der aarde waar het donker is. En dan moeten ze maar wegen. Omdat de Heer zijn schepsel kwijt is. En er staat een werkwoordsduur van voorduur. Het is niet maar even wegen. Zo van moeder, nou ben ik klaar. Nee. Het is een voortdurend in dat stof, tot het stof in je neus komt. Dan moet je nog vegen. Want je bent immers je penning kwijt. Als wij naar het veld gaan, dan moeten we ook langs stoffen wegen. Als ik zondags thuis kom na 2 diensten, dan wil ik nog wel eens eerst mijn Bijbels weer terugleggen. Maar dan zit het stof te vaak op. Wel, geliefd. Zo wil de Heer met zijn woord onder zijn gevallen schepsel bezig zijn. Hij wil vegen, voortdurend, het licht ontsteken. En dan staat er in onze tekst, en die vrouw gaat zoeken. Ook een werkwoordvorm van woord, niet maar een poosje, maar zoeken. Als mijn kinderen iets kwijt zijn, dan komen ze soms al gauw, pa, ik kan het niet vinden. Ik zeg, heb je gezocht? Dat zei mijn moeder ook vroeger tegen me, heb je al gezocht? Want zoeken en zoeken is twee. Maar deze vrouw zoekt, staat er in de tekst, ze zoekt. Totdat ze hem vindt. Dat is volhardend zoeken. En dat is ook wat de Heere wil doen. Onder zijn gevallen beeld dragen. Hij wil blijven zoeken. Hij gebruikt ook zijn dienaren daartoe. Hij stuurt ze uit. Hij stuurt ze opnieuw uit. Omdat er nog zoveel verloren mensen zijn. En hij zet zijn hart op. En dan gebruikt hij alle middelen. En als de Heere zoekt. Ach, dan is het mooi werk. Want dan weet je dat de Heere meezoekt onder de bediening van zijn woord. Het liefste zou je natuurlijk weten dat de Heer onmiddellijk vindt. Maar dat is nou juist een werkwoordsvorm van een ogenblik. Dat is het werk wat de Heere doet, zonder ons en buiten ons. Dat is het werk als iemand een nieuw hart geeft. Maar de Heere behaagt dat te doen, terwijl hij de kaars laat ontsteken. En het huis en het stof laat vegen. Dan behaagt het de Heer. Om op zijn tijd dat wonderwerk aan hun hart te doen. Dat mensen een nieuw hart krijgen. Nou hoor ik de mensen denken, gebeurt dat in Kwantebele nog wel eens. Dat mensen een nieuw hart krijgen. Ja, dat mag daar ook gebeuren. Maar niet door de zending. Want die is er ook niet bij. Daar heeft de Heer de zendeling niet voor nodig. Dat doet de Heer vaak in de stilte. De Heer gebruikt de zendeling om de kaars te ontsteken. En om te vegen en te zoeken. Maar hij doet dat wonderwerk. Dat zo'n penning teruggevonden wordt. En soms zie je het aan de vrucht. Dan hoor je het en dan zie je het. En dan denk ik aan dat ene meisje. Wat een paar jaar later nadat het gebeurde verteld heeft. Ze zegt, dominee, ik luisterde naar de preek. En ik hoorde van de Heer Jezus en ik vond zijn ijverige catechisantwoord. Ik wou dat allemaal zo waar. Maar ze zegt, toen is het gebeurd. Toen miste ik wat. Toen miste ik de Heer nog. Want ze hoorde, de Heer is het licht der wereld. Maar dat licht moest in haar hart schijnen. En dat bracht ze tot de Heer. En toen vond ze de Heer. En dat is een wonder. En dat wil de Heer nog doen. Want de Heer Jezus strekt zijn handen nog wijd uit. En door zijn dienaar zoekt hij naar verloren penningen. 1 op 100 schapen. 1 op 10 penningen. 1 op 2 verloren zoon. De Heer gaat nog door. Hij stuurt zijn dienaar en hij laat zijn woord nog verkondigen. En er komen bij ons kinderen in de kerk en ze kunnen mooi zingen. Maar ik ben er zo blij om. Nienke wil straks ook nog zo'n liedje zingen. Mag dat dan in de afloop? Dan zingt ze als alles klaar is ook nog zo'n lied wat ze bij ons zingt. Ik vind dat zo mooi. En we mogen het woord telkens brengen en catechiseren. Maar de Heere strekt zijn handen uit naar haar. En daar zet de Heer zijn hart op. En dan is het geen misschien. Want daar zegt de Heer van in Jesaja 53 vers 11. En daar wou ik mee eindigen. Om de arbeid zijn uw ziel. En dat is om hem die gelijkenis bracht. Omdat hij erachter staat. Omdat hij zoveel arbeid gaf. Tot aan het kruis van Golgotha. Daarom, omdat hij zoekt naar verloren mensen, naar jongens en meisjes, ook nog naar u vanmiddag op de zendingsdag. Ik hoop dat het u bewogen maakt. Bewogen voor al die mensen waar ik zondags 2 keer mag preken. Voor die jongens en meisjes en die armere vrouwen, die andere mannen. Dat u er bewogen over raakt. Maar dat u dan ook vraagt, Heer, wilt u ook mijn hart aanraken? Wilt u ook zoeken? Als de kaas ontstoken wordt zondags of op catechisatie, kom dan met uw geest en raak mijn hart aan. Geef me een nieuw hart. En dan om de arbeid van zijn ziel, omdat hij zijn hart, zijn ziel erop voorover had. Daarom zal hij zaad zien. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand gelukkig voortgaan, Heer, en tot aan het einde der aarde. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 119. 3 versen, die ook spreken van dat licht wat de Heer wil ontsteken. Eerst vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. En dan op vers 65... Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daar zingen we van, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woord, als dat woord opengaat, zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. Zij geeft verstand aan slechte eenvoud. Wie het gemis van zulke glans een eeuwige nacht zal baren. Dan zingen we ook 88, waarvan de regels zijn de laatste. Ai, zoek uw knecht, zoek ook mij. Schoon ik uw wetten schond, want hij volhard naar uw gewoon te horen. Nou heeft dominee van Drent me nog iets gevraagd, en ik weet, hij kan dat veel beter dan ik. Maar toch moet ik het doen. Hij heeft me gevraagd om de collecte aan te kondigen. Er wordt weer voor de zendingen rondgang gehouden. Ik hoorde vanmorgen dat het ongeveer 3000 gulden opbracht, niet? Ongeveer 3000. Het zou fijn zijn als u ook nu nog voor het werk van de Heer wereldwijd, voor het ontsteken van die kaars, uw gave 19, vers 65, 53 eerst, dan 65 en dan tenslotte 88. Ondertussen mogen we onze gave voor het zendingswerk geven en dan zal dominee van der Meij als laatste spreker nog hier voor u het woord van de Heer over.
Geliefde vrienden, jongens en meisjes, wij willen deze zendingsdag besluiten met een korte gedachte over het 16e vers van Romeinen 1. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het blijkt uit de eerste gedeelten van dit eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, geliefde vrienden, dat het uitstel van de apostel Paulus op de gemeente van Rome te bezoeken vragen heeft opgeroepen, waarop de apostel zich verplicht voelt om daarop een antwoord te geven. Hoe zou dat toch komen dat die apostel Paulus zijn bezoek zo lange tijd heeft uitgesteld? Zou die apostel Paulus misschien bevreesd zijn? Want een evangelist, of een zendeling, of een predikant, of een ouderling in het lezen, maar ook een apostel kan bevreesd zijn vanwege de opdracht die hij van Gods wegen heeft uit te voeren. Mozes kon niet spreken, Jeremia was te jong, en ze hadden liever dat een ander zou gaan in die wijngaard des Heren. En ook de apostel Paulus, gemeente, heeft zijn zwakke ogenblikken gekend, waarin hij opzag als tegen een berg tegen de last om het evangelie uit te dragen, dat evangelie van vrije genade, waarover deze dag in verschillende toonaarden gesproken is. Dat evangelie van de gerechtigheid Gods, zoals de apostel Paulus dat noemt, omdat het daarin gaat om een geschonken gerechtigheid. Niet uit de werken der wet, niet verdiend door de mens met al zijn ijver en inspanning, maar een gave van de barmhartigheid Gods, die door het geloof alleen ontvangen wordt, dat de Heilige Geest in het hart heeft gewerkt. We hebben erover horen spreken vandaag. En meen u niet, geliefde vrienden, jongens en meisjes, dat dat zo'n gemakkelijke opdracht is. Want dat evangelie Gods is een belediging voor de hoogmoed van de mens. Dat evangelie Gods, dat schakelt de mens uit. En dat schakelt de Christus in, als degene die gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Dominee Slagboom heeft daar ook zo even over gesproken, aan de hand van die eenvoudige gelijkenis, want de Heere Jezus was niet zo ingewikkeld. Maar aan de hand van die eenvoudige gelijkenis van de verloren penning, de kinderkens, zal het geopenbaard worden. Maar nu lezen we ook van de apostel Paulus, als hij de gemeente van Korinthe bezoekt, dat hij in een nacht een gezicht krijgt van de Heere, en dat de Heere hem toeroept: vrees niet, want ik ben met u, en ik heb nog veel volks in deze stad. En dan staat er ook als vrucht van dat spreken Gods, dat de apostel Paulus het woord bedient een anderhalf jaar in de gemeente van Korinthe, en de Heere brengt er velen toe door de kracht van zijn heilige evangelie, door de kracht van zijn welbehagen en door de kracht van zijn heilige geest. Maar waarom ziet dan de apostel Paulus nog op tegen het bezoeken van de gemeente van Rome? De apostel Paulus die zegt in het 11e vers: ik verlang om u te zien, opdat ik enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. En nog sterker antwoordt hij op de vraag: Paulus, waarom blijft u zo lange tijd toch weg? Waarom bezoekt u de gemeente niet? Waarom verkondigt u onder ons dat evangelie Gods niet? De apostel zegt niet omdat ik niet wil. Niet omdat ik er tegenop zou zien. Want ik verlang ernaar om u te zien. Ik ben een schuldenaar, ik ben het verplicht aan Grieken en barbaren, wijzen en onwijzen. En daarom zegt hij ook in het 15e vers, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig. Hij zegt niet, ik ben volvaardig. Hij zegt niet, ik sta te trappelen om u dat evangelie van vrije genade te brengen, want gemeente, daar is niet één zendeling, en daar is niet één predikant, en daar is niet één evangelist, die van nature staat te trappelen om dat evangelie uit te dragen, want dan is het niet het evangelie Gods. Dan is dat het evangelie naar de mens. En zo zullen er velen zijn ook vandaag, die een evangelie begeren uit te dragen dat geen pijn doet, waarbij u kunt blijven leven, waarmee u de oude kunt blijven en waarmee u in de oude wortel Adam kunt blijven, om met wat versierde vruchten het leven Gods te imiteren. Maar als het gaat om het evangelie Gods, als het gaat om de gerechtigheid Gods, als het gaat om het wegnemen van alle steunsels en alle leunsels, waaraan we ons allen van nature vasthouden aan het onze, dan zijn we niet zo volvaardig. Maar, zegt de apostel, hetgeen in mij is, dat is volvaardig. En wat was er in de apostel? Jongens en meisjes, wat leeft er nu in zijn hart? Dat was de liefde Gods. En de liefde Gods, dat is de beste kracht voor het zendingswerk en voor het evangelisatiewerk. Want die liefde Gods, dat geloof dat door de liefde werkt, dat geeft ook vrijmoedigheid in het spreken. Waarom spreekt een predikant de ene tijd zo moeilijk? En waarom spreekt hij het andere ogenblik zo gemakkelijk? Waarom ziet hij het de ene keer als een berg tegenop? Dat zal dominee Slagboom ook wel eens hebben in Afrika. En de andere keer mag zeggen, hetgeen in mij is, dat is volvaardig. Dat is volkomen bereid. Dat is bereid tot de overgave aan die zender, om dat vleeskruisigende evangelie te verkondigen, opdat een iegelijk die gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben, eerst de Jood, maar ook de Griek. Paulus heeft zijn bezoek uitgesteld, maar hij zegt niet omdat ik niet wil. Want ik word gedrongen om tot u te komen. De liefde die dringt. De liefde van Christus die vuurt hem aan. Maar, zegt de apostel Paulus, God heeft het mij verhinderd. Om nu zo apostel te mogen zijn. Om nu zo evangelist te mogen zijn bij de gratie Gods. Om zo zendeling te mogen wezen. Om zo getuigenis te geven tegen het volk des verbonds, dat volk van Abraham, dat volk van Israël, waarvoor de apostel in deze Romeinenbrief nog rijke beloften heeft neergeschreven, alzo zal God zich over hem ontfermen en het overblijfsel naar de verkiezing der genade, dat zal thuiskomen, dat zal toegebracht worden. Dat zijn de penningen die God niet zal vergeten, omdat ze opgetekend zijn in zijn eeuwige raad. God heeft een besluit genomen en dat woord zal hij niet ter aarde laten vallen. Het heeft lang geduurd. Apostel Paulus die zegt, hetgeen in mij is, dat is volvaardig. En dan spreekt hij het nog duidelijker uit in die bekende woorden van vers 16, die voor Maarten Luther in zijn leven zo'n rijke betekenis heeft gekregen, want, zegt hij, voorwaar, zo zou je het ook kunnen zeggen, voorwaar, ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Hoe wist de apostel Paulus? Dat wist hij, gemeente, vanaf dat ogenblik dat God zich in zijn vrije goedheid over hem ontfermde. Toen hij blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heer op weg was naar Damascus. Om velen gebondenen gevankelijk te voeren naar Jeruzalem. Opdat ook met dat uitgeweken christenvolk in Syrië afgerekend zou worden. Het was een pest voor de apostel. En dan gaat die stem spreken van die grote Christus, van die verhoogde koning. En dan brengt die verhoogde middelaar de dwaasheid van zijn leven onder ogen als hij zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Want ik ben Jezus die gij vervolgt. Gij vervolgt uw zaligmaker, gij vervolgt de zaligheid. En toen is de apostel Paulus, gemeente, in beginsel een gevangene, zoals hij het zelf noemt, geworden van die grote zegevierende koning. En toen is die Saulus van Tarsus onder het rechtvaardige oordeel gekomen met al zijn eigen gerechtigheid. Van die grote hartekenner, die geen genoegen neemt met uw uitwendige godsdienst, die geen genoegen neemt met onze woorden en met onze daden, hoe godzalig ze ook kunnen klinken, indien ze geen vruchten zijn van die waarachtige wijnstok Christus, en indien ze niet gewerkt zijn door de Heilige Geest, want dan zal die grote rechter op die grote dag al dat kunstwerk aan het licht brengen. En dat gericht is voor de apostel Paulus gespannen in zijn leven. En voor die heilige rechter die zijn hart kent en zijn nieren proefde, heeft hij het moeten verliezen. Ik wist niet dat ook de begeerte zonde was. Maar toen God gekomen is met die geestelijke kracht van de wet, heeft de apostel Paulus geleerd dat daarom zijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed was. Omdat God heeft gezegd, ge zult niet begeeren. En dan zitten we hier vanmiddag en vanmorgen, allen als zondige mensen, zondige kinderen, zondige jongens en meisjes, want wie zou zijn hart durven uit te storten voor zijn naast? Die zou beschaamd worden, die zou wegvluchten, die zou zich verbergen gelijk Adam in de hof, want die zou voor God en voor zijn naasten niet kunnen bestaan, die zou zich schamen voor de Heer. En die apostel Paulus die heeft zich ook leren schamen. Heeft zich leren schamen voor zijn zonde. Dingen, zeg je, niet betamelijk zijn om uit te spreken. Dingen waarvoor ik mij nu schaam. Alle dingen stichten niet. Hij kon het niet allemaal vertellen. Maar voor één ding, geliefde vrienden, was de apostel Paulus niet bevreesd. En over één zaak schaamde de apostel Paulus zich niet, het woord van de levende God. En hij kon dat getuigen niet alleen voor de gemeente van Rome die wacht op zijn komst. Maar hij mocht dat ook getuigen voor die levende God die onze harten kent, die onze nieren proeft. Kunt u het ook? Want het pijl van het geestelijke leven, gemeente, ja, dat kun je natuurlijk, dat kun je trachten te bepalen door allerlei toetsstenen en kenmerken, maar Maar proberen we het ook wel eens af te meten aan de mate van de vrijmoedigheid waarmee God ons vervuld heeft om te spreken bij Grieken en barbaren. Barbaren, zegt de apostel Paulus. Het grofste volk. Het diepst gezonken volk van deze wereld. Waar Jood en Heiden in diepe minachting op neerzag. Grieken en barbaren ben ik een schuldenaar. En ik schaam mij voor dat evangelie niet. Want God heeft me dat evangelie willen toebetrouwen. Om het ook aan de barbaren in Rome bekend te maken. Want u weet dat in de stad Rome. Daar leefden allerlei vreemd volk, dat was het hol van de leeuw. Daar leefden de krijgsgevangenen van de dappere Romeinse legioenen die ze meegevoerd hadden aan hun zegenwagen als vee, als uitvaagsel. En die had God nu op het oog. Daar zocht de Heere zich over te ontfermen. En daar gebruikte hij dat middel voor, nietwaar? Waarvan de apostel Paulus zegt, nou dat is een kracht Gods tot zaligheid. Een kracht Gods, dat betekent een goddelijke kracht. Dat wil ook zeggen een onwederstandelijke kracht. Wat een voorrecht als je zo in de bediening gesteld mag worden. Als je zo als de apostel Paulus, als een zendeling, als een predikant, als een evangelist, als een ouderling, als een diaken. Laten we er ook niet klein van denken. Ook een ambt Gods. Geroepen van Gods wegen. Je zou het toch allen moeten weten. Ik schaam me dat evangelie van Christus niet. Ik verlang ernaar, zegt de apostel Paulus. Opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen. Want hij wist dat dat evangelie Gods, dat de Heere hem toebetrouwd had. Vanwege dat onveranderlijke welbehagen Gods door Christus ook kracht zou doen. Een kracht Gods, een iegelijk die gelooft. Ik schaam mij niet, jongens en meisjes, op school, op straat, onder je werk, in de vakantietijd. Ouderen, wat lopen we toch vaak te zwijgen. We doen maar net of er geen God is. We doen dagelijks als Simon Petrus, met sprekende daden. Ik ken de mens niet. En we laten ze maar omkomen. En we laten ze maar verloren gaan. Waar is de liefde Gods? We zijn toch goed eens met elkaar vandaag op deze dag. Wat heeft die dominee kostelijk gesproken? Inderdaad. Hij is het kwijt en u zit ermee. En wat doet u ermee? Consumeren. Maar ook profiteren. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik hoop dat we zo naar huis mogen gaan vanmiddag. Schaamt over ons verleden. Schaamt over onze zonde. Gedenk niet meer der zonde mijner jonkheid. Was enige tijd geleden een predikant toen ik hem vertelde dat ik 's avonds voor de kinderen moest spreken over Obadja. Ik vrees de Heere van mijn jeugd af aan. Toen zei hij zo. Kan ik niet zeggen joh en jij ook niet. Nee, inderdaad niet. Beschaamd. Zolang die grootheid, die goedheid, die majesteit en die barmhartigheid Gods wederstaan. Maar wat een ruimte, wat een opening, wat een vrijmoedigheid, dat is wat anders dan vrijpostigheid. Als de levende God gesproken heeft, je moet dat maar nalezen in Handelingen 18, Als die apostel bevreesd is, dan heeft hij die vrijmoedigheid. Dan staat hij als een onmachtig skalvijn, zou zeggen, een mannetje uit het stof, tegenover de grootmachten van deze wereld. En die grote massale afval van God in Nederland. Geen moed. Geen moed. Maar hier schrijft hij door de Heilige Geest. En door die Heilige Geest verlicht en gedreven en gestuwd en bewogen gemaakt, mag hij het toch eerlijk zeggen, met alle respect. Ik schaam me dat evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Weet u wat Paulus eigenlijk bedoelt, geliefde vrienden? Hij zegt, nou moet je niet denken dat ik bij jullie niet durf te komen, omdat ik zo'n armzalige boodschap heb. Je moet je niet denken dat ik tegen die wijsheid van Rome opzie, omdat het evangelie zich daar niet mee kan meten. Je moet u niet denken dat ik tegen de Joden niet op kan, omdat ik in hun ogen uit de gratie ben gevallen. Want het is een kracht Gods. Tot zaligheid. Tot eeuwig geluk. Tot eeuwig behoud. Voor een ieder die gelooft. Weet u wat me pijn deed? In de vakantietijd dan heb je wat meer gelegenheid om te lezen. Ook in die bekende krant dan anders. Maar daar las ik toch van een van de voormannen van de Joodse orthodoxie in Nederland. En die zegt me daar. Het evangelie, dat is nog erger dan de gaskamers. En daar blijf je maar mee lopen. En daar blijf je maar over nadenken. Dat was gemeente, geliefde vrienden, jongens en meisjes, een pijl in mijn hart. Dat in 1993 iemand zegt, die de wet en de profeten kent. Het evangelie is erger dan de gaskamer. Ik dacht bij mezelf, het is ook niet helemaal eerlijk. Stel je eens voor dat wij zouden zeggen, die koning Achab, die Joodse koning Achab, die de profeten Gods vervolgde, dat was toch wel zo verschrikkelijk mens. We schrijven al de Joden af, dat doen we niet. We hebben ze lief met de apostel Paulus. Doet wel pijn. Je hoort er ook iets in wat in ieder mensenhart leeft, dat verzet tegen die vreemde gerechtigheid. Dat verzet tegen dat leven uit vrije genade van de barmhartigheid Gods alleen. Als een mens die het verloren heeft van God en het steeds weer moet verliezen. Ik ben door uw wet te schenden, krom van ellende. En het niet verder te kunnen brengen in de waarneming van jezelf. Om al meer overtuigd te worden. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet. Uit geloof tot geloof. Opdat die arme bedelaar waarover gesproken is vandaag. Verrijkt zou worden met eer en lof. En uit genade wordt gesteld naast prinsen en wereldgroot. Als je dat nu zou mogen beleven vanmiddag. Zou je dan bang zijn om straks een goed woord van de Heer te spreken? Nee toch? Als je weer eens opnieuw mag gevoelen uit welke groot en nood en dood God verlost. Door de hand van die verhoogde middelaar en koning. Zou je dan bang zijn om straks iemand aan te spreken? En te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Want hoe groot is het goed dat God weggelegd heeft voor al degenen die hem vrezen. Zou je er nog schamen? De geest van het wetticisme, dat schaamt zich voor de genade Gods. Schaamt zich voor die enige naam die tot zaligheid onder de hemel is gegeven. De evangelische geest, de geest van het evangelie, de geest van de verhoogde Christus, die drijft de vrees buiten. Want de liefde Gods, jongens en meisjes, vraagt er maar veel om je hart woordenvol van die liefde Gods mag wezen. Die liefde Gods, die drijft de vrees buiten. Ik was ook beschaamd dat ik enige tijd geleden gaan we eindigen, wat is tijd? Van de jonge man Origenes, een van de grote Bijbeluitleggers, maar dwalende op wezenlijke onderdelen van het christelijke geloof. En daarom terecht een gevaarlijk man genoemd. Maar het is ook Calvijn die nog vele malen gebruik maakt van zijn commentaren om de Bijbel uit te leggen. Er is groot ook niet om gebruik te maken van de grote kennis die God ook aan deze Origenes heeft geschonken. De derde eeuw na Christus. Grote metropool Alexandrië met de beroemde catechetenschool. Daar was Origenes de rector van. Jongens en meisjes, je moet eens goed luisteren. Die was 19 jaar. Wordt zijn vader gevangen genomen in een van die vreselijke Romeinse vervolgingen. Vader sterft. Vader wordt onthoofd. En wat zou je dan verwachten? Dan zou je verwachten dat Origenes er als een haas vandoor ging. Weg uit het vreselijke oord. Weet je wat er toen gebeurde? Toen zei Origenes, ik ga ook sterven. Ik ga mij ook aangeven. Bij de overheid. Vader is thuis. Nu ga ik ook sterven. Ik heb mezelf ervoor over. En zijn vrienden moesten hem met alle macht tegenhouden. Anders was hij gegaan. Voor de zaak van het evangelie van Christus. En dan met zo weinig licht. Des te opmerkelijker. Beste vrienden. We zijn leden van de kerk van de reformatie. En we staan in de traditie van de nadere reformatie. Want die bekeerd is, moet dagelijks weer bekeerd worden. En het werk Gods, we hebben het de hele dag kunnen horen, het moet verdiept worden. De weg van sterven aan onszelf, om te leven uit Hem. Die de enige ware wijnstok is. En die de enige naam draagt onder de hemel, waardoor we allen moeten zalig worden. Onderzoekt u zelf nauw. Ja, zeer nauw, volk, zegt de profeet, dat met geen lust bevangen is. En hoort naar de woorden van deze apostel. En ik hoop dat we allemaal jaloers op hem mogen zijn van. Als hij zegt Grieken en barbaren, en dat neemt hand over hand toe ook in Nederland, ben ik een schuldenaar. Maar ik schaam me dat evangelie van Christus niet. Ik heb gezegd. Wij willen nu samen nog gaan zingen uit het gebed des Heren. Even kijken, derde en het achtste vers voor het dankgebed. En het laatste vers, het negende vers, na het dankgebed. Ik zou eigenlijk, voordat wij gaan zingen, eerst eens willen vragen of Nienke Slagboom hier dan de Afrikaanse versie zou willen zingen. Want daar zijn we toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Ik vind het dapper van haar dat ze durft.
Je zit zelf op school onder de zwarte kinderen. Hoeveel kinderen gaan er bij jullie in de klas, Nienke?
55.
55 kinderen gaan er bij Nienke, maar ze leren er ook liederen. En in de kerk, daar zingen we ook vaak met de kinderen. En Nienke die kan al die liederen zingen. Want ze kan lezen tegenwoordig en ze spreekt de taal nog veel beter dan de vader. Ik leer nog bij haar. Ja, Nienke zegt ook wel eens als ik in de preek een woord niet zo goed gezegd heb, dan zegt ze, moet ik iets anders zeggen, Nienke. Dan leer ik van jou. Goed, Nienke gaat nou zingen een lied wat wij ook kennen in onze taal als Heer, ik hoor van rijke zegen. Nienke, ga je het zingen?
Poula lisoro no lo adieu. Come to be who say lady poor Lena se un copore o Gesù mua mua ca o senti vale Lena o Gesù o Gesù mua mua ca o senti vale Lena.
Dat heb je mooi gezongen, hoor.
Ja. Jij hebt ook een naam van de kinderen gekregen in de Sotho-taal. Hoe is die naam?
Palesa.
En wat betekent dat?
Bloem.
Ja. Ze heeft daar een taal en in die taal ook een naam gekregen. Dus ze noemen ze ook vaak Palesa. Maar je hebt gehoord dat Palesa mooi kan zingen, jongens en meisjes. Maar dat kunnen jullie toch ook. Wij gaan nu samen bij het orgel zingen.
Voordat wij gaan eindigen, willen we nog een dankwoord uitspreken voor de komst van dominee Slagboom naar deze zendingsdag. We hebben het uit de eerste hand gekregen En we wensen hem toe dat er nog vele penningen gevonden zullen mogen worden. Ik kan mijn jeugd herinneren, vroeger in Katwijk aan Zee lagen, dat van die penningen in zo'n rooster. En dan moest je met een touwtje en een magneetje naar beneden. En door die magneet werd die penning omhoog getrokken. Daar moest ik aan denken. Ik hoop dat de Heer zo ook onder u zal willen werken. Met de trekkende kracht. Met de onwederstandelijke genade. Van zijn heilige evangelie en zijn heilige geest. Dominee van der Ent, ik wil u ook nog even toespreken. Als predikant van de gemeente van Elburg, die de zendingsdagen jaarlijks organiseert als een goede traditie. Mijn gedachten gingen terug naar de tijd dat dominee Roos u nog toesprak op een zendingsdag als broeder. En ik zou dat met alle vrijmoedigheid ook vanmiddag willen doen. Hartelijk dank. Ook voor de leiding die u gegeven hebt aan de organisatie van de zendingsdagen. We weten dat de Heer uw weg naar een andere plaats heeft geleid. En we hopen er ook in mee te leven. En we hopen dat de Heer u en uw vrouw in deze weg ook voorspoedig zult maken. En daarna zijn eigen belofte en op uw eigen ervaring zijn bediening rijkelijk zal willen zegenen. En we hopen ook dat de gemeente van Elburg deze goede traditie zal willen voortzetten. U ziet het. U doet het niet voor niets, in meer dan enig opzicht. En wij hopen dat de Heer u ook in de volgende jaren op deze wijze hier vertegenwoordigd wilt laten zijn. Ook is gevraagd door iemand of we nog willen gedenken aan de weduwe van dominee Beekhuis, die beiden ook gewoonlijk waren de zendingsdagen te bezoeken. En wij willen dat ook gaarne doen, wetende dat een grote leegte ook in haar leven is gevallen. Maar God is machtig om al onze leegte te vervullen uit de volheid van zijn geliefde Zoon. We willen haar ook in de gebeden gedenken. We wensen u en de jongens en meisjes verder nog een goede rusttijd toe in deze omgeving. Of ook een gezegende tijd in de plaats van uw inwoning. Eindigen wij met dankzij. Heere, Gij hebt ons veel gegeven op deze dag. En op velerlei wijzen mocht uw woord ook bediend worden in ons midden. En we mogen ook geloven, niet zonder enige vrucht. En wie komt daar anders de lof, de aanbidding en de dankzegging voor toe dan u alleen, o Heere, die gezegd heeft in uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Want gij zijt die God die als gij sluit, ook niet laat openen, maar die als gij opent ook niet laat sluiten. Heere, mogen uw dienstknechten, mogen uw zendelingen, mogen uw evangelisten en allen, die gij in de ambtelijke bediening hebt gesteld, maar ook allen, die door genade dat ambt der gelovigen mogen bekleden, wilt u ze aangorden met kracht, o Heer? Doe hen maar dieper graven in zichzelf. Dan zullen ze wel meer gruwelen vinden. Maar dan zullen ze in die weg ook meer overtuigd worden van de noodzaak om gevonden te worden in de enige vrijstad Christus, die nog geopend wordt door het werk van uw Heilige Geest. Voor de allervoornaamste der zondaren, Heere, zou dat niet de reden geweest zijn van de vrijmoedigheid van de apostel. Hoe groter noodzaak om tot u te vluchten. En hoe meer ze gevonden mogen worden aan de troon der genade. En hoe meer ze geholpen worden en genade vinden op uw tijd, dat is de bekwame tijd. Des te meer hebben ze ook uit te delen. En des te meer zal hun hart ook vervuld zijn met die priesterlijke bewogenheid van hem. Die alles gaf wat hij had. Die de heerlijkheid des vaders heeft willen verlaten. En die in de diepten der duisternis der rampzaligheid heeft willen afdalen. Opdat daar uw kerk zou worden opgetrokken. En opdat ze op een rotssteen gesteld zouden worden, die anders naar rechtvaardig oordeel zouden moeten verloren gaan. Heb dank voor alles wat u ons gaf. Laten we met de indrukken van uw woord, Heer, ook nog eens mogen inkeren tot onszelf. In de stilte onszelf onderzoeken, maar ook in de stilte mogen zoeken naar dat heil dat geopenbaard is en persoonlijk geopenbaard wordt door uw geest. Opdat uw volk zich weer in u zal mogen verblijden en het ook in onze dagen gehoord zal mogen worden door jong en oud. Door het smaken van uw goedertierenheid in Jezus Christus. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Leid ons veilig, breng ons thuis. Maar u mocht ons ook geestelijk thuis willen brengen. En ook eeuwig in die woningen waarin God zal zijn alles in allen, en dat we zo onze weg met blijdschap mogen reizen. Wij vragen het u, Heer, maar gedenk ook allen die eenzaam zijn, weduwen, weduwnaren, wezen, allen die getroffen zijn door onuitsprekelijk leed. Gedenkt u ook de weduwe van Dominique Beekhuis, zoveel malen de zendingsdagen mocht bezoeken. En met hart en ziel ook meeleven in deze traditie. Heere, wil haar sterken. Wil haar man wezen naar uw eigen belofte. En wilt gij haar daarom met liefderijke armen nog dragen. En aan uw hart verbinden, Heere. Opdat ze daar mag horen. De klop van de goedertierenheid en de barmhartigheid die bij u is. Van eeuwigheid, door Christus Jezus onze Heere. Gedenk ons in uw gunst. Heb dank voor alles, Heere, en doe genadig verzoening over het onze. Want wij zoeken allen het onze. Maar als we door genade op u mogen zien, dan begeren we te zoeken en uit te delen. Het uwe alleen. Amen.
Misschien denkt u, gaan we nou weer beginnen, maar dat is niet de bedoeling. Ik wil ten besluite meedelen dat het horloge gevonden is en dat de bezitter daarvan momenteel, dus dat is niet de eigenaar, maar de bezitter, daarvan is het adres bekend bij de koster. En die weet dat, die heeft het opstaan, dus degene die het verloren is, dat is de eigenaar. Die kan dan bij de koster het adres krijgen van de bezitter. U begrijpt dat er verschil is tussen bezitter en eigenaar. Want je kunt iets bezitten wat toch je eigendom niet is. Terwijl iets je eigendom kan zijn wat je toch niet bezit. Maar u begrijpt de bedoeling. Het horloge is terecht. En degene die het dan toebehoort, die kan het daar bekomen. Bij degene die het dan nu bezit. Vervolgens zijn er nog heel wat koeken. En dan kun ik wel begrijpen natuurlijk dat je die koeken niet van tevoren koopt. Want dan zit je heel nacht met een zak vol koeken. En dan zeg je, ja, daar kan ik dan mogelijk mee in de kerk zitten. Maar ik neem toch wel een zak vol koeken mee naar huis. Want dan zijn ze hier kwijt en jullie bent ze rijk. Dat is natuurlijk ook een gedachte. Hier de koeken kwijt en jullie zijn ze naar rijk. Dan ben je de bezitter en ook de eigenaar tevens van die koeken die er dan nu nog zijn. Dus die wil ik je dan hartelijk aanbevelen. Ze smaken best. Ze noemen het hier, hoe noemen ze het hier ook weer? Ik kan er ineens niet al opkomen. Maar ze smaken goed. Dus wat dat betreft kan ik ze aanbevelen. En dan heeft ook Dorcas, dat is een hele stille vrouw. Ik heb er wel eens over gepreekt. Je leest in de hele Bijbel niet dat ze één woord ooit heeft gesproken. Maar ze heeft wel veel gedaan. En ze heeft goederen gemaakt. En die ook aan de armen gegeven. En nu zijn wij niet zo arm. Maar ik zou zeggen, wat nu bij Dorcas nog over is, koop dat. Er zijn misschien nog wat souvenirtjes bij. Dat je zegt, ach, ik heb al zoveel van die dingen, wat moet ik er eigenlijk mee doen? Nou, koop er dan één om het eens weg te geven, door te geven. Je kunt er een ander een plezier mee doen. En je doet er Dorcas zeer zeker een groot plezier mee. Als je van de goederen die met nijvere handen en veelvaardigheid en liefde zijn vervaardigd. Als je daarvan losmaakt, laat ik het zo maar zeggen. En verder natuurlijk allemaal hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. En ook dominee van de mij, die er nog een enkel woord aan mij heeft gewijd. Dat doet me altijd nog denken, dat wil ik dan nog wel even vertellen, aan dominee Jongeleen. Die man is al jaren overleden, maar dat is eigenlijk zo'n beetje de vader geweest van de zendingsactiviteiten van de christelijk gereformeerde kerken. En die zendingsdagen die werden vroeger ook al gehouden. En dan had dominee Jongeleen menigmaal de leiding bij zo'n zendingsdag en dan begon die. En iedere keer werd dan een nieuwe spreker aangekondigd. Iedere keer zei hij er wat tussendoor. En dan aan het eind, dan moest hij alles nog weer eens bedanken. En toen zei hij zo, en dan moet ik, zegt hij, nog bedanken. En dan begin ik maar eens bij mezelf. Nou ja, niemand bedankte hem. En ons overkomt het ook meestal. En u heeft ook maar even erbij dat gedaan, dus hartelijk bedankt. En verder alles hartelijk aanbevolen en ik zou zeggen, allemaal wel thuis. En God zegene u.